Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is maandag 25 maart. De cookies gaan uit Google Chrome en dat leidt tot paniek bij adverteerders.
Nu moet de hele sector over de rand van de afgrond en dan maar hopen dat de bodem niet al te diep is.
Wilders heeft dure wensen voor op de formatietafel.
Als je zulke flinke financiële uitschieters in je programma hebt, is het wel logisch dat je ook op basis van geld iets meer naar de andere partijen moet bewegen en misschien wel net iets meer moet bewegen dan de anderen die wat dichter bij elkaar liggen.
En de jacht op het midden- en kleinbedrijf is weer geopend.
Het is druk, er wordt gewoon weer de portemonnee getrokken.
Dit is de dagkoers van het FD. De grootste verandering in de advertentiemarkt sinds 15 jaar komt eraan. Google gaat definitief de cookies verwijderen uit zijn Chrome-browser. Tot paniek van de markt. Media-redacteur Jeroen Piersma vertelt je hoe die vervelende cookies zo belangrijk zijn geworden.
Cookies zijn bedacht in de jaren 90, de begintijd van het internet. En het was de tijd dat als iemand op een website kwam, die website de volgende keer geen idee had wie je was. En ook je winkelmandje niet had onthouden. Dus het is toen bedacht en uitgevonden om bezoekers van websites te kunnen herkennen. Alleen is het vervolgens door de reclameindustrie omarmd en de kern geworden van een enorm online advertentiesysteem dat in de afgelopen 15 jaar gigantische proporties heeft aangenomen.
En waarom stopt Google ermee?
Dat is privacywetgeving. Denk aan de AVG die in 2018 van kracht is geworden. Cookies die volgen jou over het hele internet, van website tot website en van app tot app. En die kunnen uiteindelijk van jouw voorkeuren, denkbeelden, gedrag, interesses een totaal beeld schetsen. Nou, dat is allemaal gevoelige persoonsgegevens. Dus die cookie-technologie verhoudt zich niet goed met privacy. Dus sinds 2018 moesten ze er eigenlijk iets anders voor verzinnen. Alleen, ja, dat heeft dus heel lang geduurd.
En wat gaat dit voor mij praktisch als internetgebruiker betekenen? Zie ik dan nooit meer zo'n pop-up met wil je wel of niet advertentiecookies of wat dan ook?
Nou, die zal je inderdaad, als het goed is, in de toekomst niet meer gaan zien. Maar helemaal kom je niet af van het toestemming geven, want als we het hebben over cookies, dan bedoelen we eigenlijk advertentiecookies, of wat ook wel in jargon third-party cookies worden genoemd. Dat zijn dus echt die cookies die jou volgen all over the place op internet. Maar wat blijft is bedrijven die jou toch willen kennen en bijvoorbeeld bij een login om informatie vragen. Nou, dat zijn persoonsgegevens, dus daar moet je toestemming voor geven. Maar dat heet overigens dan first-party cookies. En daar ontkomen we niet aan.
En hoe voelt de advertentiemarkt zich over deze stap van Google?
Nou, die maken zich daar natuurlijk wel zorgen over. Omdat die cookies werken redelijk goed. Ook niet perfect, hè? Want iedereen heeft wel de ervaring dat als die net een paar schoenen op internet gekocht heeft, dat bij iedere volgende website er weer een schoenenadvertentie verschijnt. Maar toch, als ze er niet waren geweest, was het allemaal nog veel erger geweest online. En dat werkt dus wel redelijk voor die adverteerders om hun klanten te bereiken. Dus ja, ze zullen alternatieven moeten gaan zoeken. Ze weten het natuurlijk al jaren. Ze weten het eigenlijk sinds de invoering van de AVG in 2018 dat cookies eigenlijk niet meer kunnen. Maar ja, zoals de meeste mensen dingen graag uitstellen tot het allerlaatste moment, geldt dat hier ook voor. Maar uiteindelijk heeft Google dus besloten dat het dit jaar dan toch echt moet gebeuren. Nadat ze het al twee keer uitgesteld hadden overigens. Dus ja, nu moet de hele sector over de rand van de afgrond. En dan maar hopen dat de bodem niet al te diep is.
Zijn er wel alternatieven om ons toch een beetje te blijven volgen?
Ja, die zijn er. Deels zijn dat methodes, hè, bijvoorbeeld wat ik tegenkom is fingerprinting. Dan wordt niet meer zeg maar met software gewerkt, maar dan kijken ze naar je hardware. Maar dan gaan ze je vervolgens toch gewoon volgen over internet. Nou, dan ben je een beetje van de regen in de drup. Google heeft zelf een alternatief voor de advertentiemarkt ontwikkeld, de Privacy Sandbox. En daarbij proberen ze om jouw gegevens niet of dan probeerden ze jou niet over het hele internet te volgen, maar wel je voorkeuren vast te leggen en je vervolgens dan in groepen in te delen. En die groepen, daar kunnen adverteerders dan weer gericht op adverteren. Nou, dat is privacyvriendelijker. Alleen de vraag is of het werkt en of adverteerders en uitgevers daar ongeveer dezelfde omzet mee kunnen halen als ze nu doen met de cookies. Of dat er echt omzet verloren zal gaan. Hè? Adverteerders die hun klanten niet meer goed kunnen bereiken en hun budget dus niet meer weten of hun budget goed besteed is. Dat zijn de zorgen die nu leven.
De formatie is de volgende fase in. En dus kijken we met parlementair verslaggever Puxy naar de positie van de PVV en Geert Wilders. Wat hij tot nu toe heeft ingeleverd en wat hij daar misschien voor terugkrijgt. Eerste punt, het mislopen van het premierschap.
Nou, als je Wilders hoort, dan vindt hij dat een fair, ondemocratisch, staatsrechtelijk onjuist, een groot offer. Terwijl er staat nergens geschreven dat de fractievoorzitter van de grootste partij in de Tweede Kamer ook automatisch de minister-president wordt.
En qua politieke haalbaarheid had het gekund?
Nou, premier Wilders, dat idee ligt echt heel lastig bij heel veel politieke partijen. Dus het is de vraag hoe reëel die optie ooit echt geweest is.
En dan heb je ook nog zichtbaar de islam, waarop die ook gevraagd is om in te leveren en ook gezegd heeft dat hij matigt. In hoeverre is daar echt iets veranderd?
Nou, hij heeft wetsvoorstellen ingetrokken. Zoals het voorstel om islamitische uitingen te verbieden. Dus dan moet je denken aan Korans en moskeeën. Aan de andere kant zijn dat voorstellen die zijn in strijd met de grondwet. De haalbaarheid van dat soort ideeën was al nihil. Dus dan is het misschien ook minder moeilijk om ze in te trekken. En dan heeft het een symbolische waarde, bijvoorbeeld.
Ja. Wat doet hij nog meer naast die twee dingen om ervoor te zorgen dat hij zoveel mogelijk uit deze verkiezingsuitslag haalt?
Nou, je ziet dat de PVV bijvoorbeeld de kans heeft nu om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Dat is al heel lang iets wat de partij heel graag wil. Daar is nu een kamermeerderheid voor. Maar dat wil de PVV op dit moment niet regelen in de Kamer. Maar dan wijzen ze naar de formatietafel. Er was een stemming over een wet die de diervriendelijkheid in de bio-industrie moet bevorderen. Nou, dat was ook, waren ze ook voor, altijd. Maar bij de stemming waren ze toch tegen. Dus je ziet dat er wordt voorgesorteerd op die onderhandelingen die nu echt begonnen zijn.
En als we kijken naar de punten die hij misschien politiek gezien kan binnenhalen en wil gaan binnenhalen, het kostenplaatje is wel vrij fors.
Ja, in het verkiezingsprogramma van de PVV staan hele flinke uitgaven. Nou ja, het net genoemde eigen risico in de zorg, het afschaffen daarvan kost ongeveer 6 miljard euro per jaar. Hij wil een forse lastenverlaging, hij wil de BTW op boodschappen omlaag, hij wil de AOW-leeftijd terug naar 65. Het zijn allemaal hele dure wensen. En als je zulke flinke financiële uitschieters in je programma hebt, is het wel logisch dat je ook op basis van geld iets meer naar de andere partijen moet bewegen. En misschien wel net iets meer moet bewegen dan de anderen die wat dichter bij elkaar liggen.
Valt er al iets over te zeggen? Ja, de onderhandelingen zijn natuurlijk nog niet over, maar waar het lijkt dat hij wel echt kan gaan winnen, meer PVV-standpunten binnen kan halen?
Nou, de PVV is natuurlijk in essentie altijd een anti-islampartij geweest. En ook het streng migratiebeleid is altijd een speerpunt geweest van de partij. De gewenste asielstop zal het niet halen in verband met het Europese recht en internationale verdragen. Maar ook de onderhandelingspartners, de VVD, Nieuw Sociaal Contract, BBB, die willen een strenger asielbeleid. Dus het ligt voor de hand dat, mochten zij erin slagen om eruit te komen, dat er gaat komen.
Zijn er nog andere mogelijke winsten die je ziet?
Nou, in algemene zin heeft Wilders voor het eerst, sinds hij het kabinet Rutte 1 gedoogde, kans op een stempel op het nationale beleid. En deze keer in gelijkwaardige mate als zijn onderhandelingspartners hebben. Als de PVV erin slaagt om de komende 4 jaar te regeren, dan zouden ze misschien wel eens een normale bestuurspartij kunnen worden. En dat zou natuurlijk ook wel een grote winst zijn voor Wilders.
Je ziet bij overnameplatforms, bijvoorbeeld Brooks is het grootste overnameplatform. Als je je bedrijf wil verkopen, is dat een plek, daar zet je het neer, kan iedereen neuzen. En zij merkte de eerste 2 maanden van dit jaar dat er 15% meer bedrijven daarop stonden dan dezelfde periode een jaar daarvoor. Kopers waren er ook veel meer, dus er werd ook naar gekeken. Dat waren 20% meer. En datzelfde hoor je van overnameadviesbureaus. Er zijn een paar honderd overnameadviesbureaus in Nederland. Die hebben ook gewoon meer opdrachten. Dus het is druk, er wordt gewoon weer de portemonnee getrokken.
Dit is MKB-redacteur Richard Smit. Die zag de afgelopen maanden de vraag naar overnames in het midden- en kleinbedrijf toenemen. Onder meer modeketen Omoda en schoonmaakbedrijf CSU namen al branchegenoten over. En ook investeerders lijken de jacht op de MKB-bedrijven weer te openen. Dat terwijl ze vorig jaar nog heel voorzichtig waren.
Ja, er was geld genoeg, maar het was een probleem om kopers te vinden. Allerlei onzekerheden in de markt, sowieso de economische vooruitzichten. De rente ging omhoog, inflatie. Dan is het lastig om financiering te vinden. En als je een koper vond, dan stelde die wel extra eisen aan zo'n verkoop. Wat heel veel gebeurde is dat de overnameprijs afhankelijk werd gemaakt aan de winsten die dat bedrijf wat ze wilden kopen in de toekomst zou laten zien. Een soort earn-out regeling. Of ze eisten dat de financiering voor een deel van de verkopende partij kwam. Dus een verkoperslening, dat ze die moesten geven. Maar eigenlijk het belangrijkste was dat overnames bemoeilijkt werden doordat kopers eigenlijk niet wisten wat ze voor een bedrijf moesten betalen. Kwamen de periode die bedrijven dat de resultaten omhoog sprongen, naar beneden sprongen, je kon er geen pijl op trekken. Dan is het lastig om een prijskaartje op een bedrijf te plakken.
En wat is nu dan de grootste verandering waardoor die zorg een beetje is weggenomen?
Die MKB-bedrijven, want daar gaat het vooral over, dat is het grootste volume aan bedrijven wat verkocht wordt. Die kan nu alweer een jaar, anderhalf jaar, twee jaar weer duurzame resultaten laten zien. Dus dan weet je waar je eigenlijk voor betaalt. En dat maakt het veel makkelijker om kopers te vinden.
En wat doet dat dan met de prijzen als de transacties oplopen en het een beetje verschuift van een verkopers naar een kopersmarkt?
Nou, die prijzen die lopen ook op. Dat zag je eigenlijk al de tweede helft van 2023. Komt ook omdat er, en dat was eigenlijk vorig jaar en het jaar daarvoor ook al, dat er heel veel geld is. Maar goed, nu is er duidelijkheid. En daarnaast zijn er nog steeds heel veel redenen om te willen kopen. Je kunt volume bouwen. Dat is vaak handiger als je in zo'n markt opereert. Als je meer volume hebt, dan kun je benodigde investeringen in verduurzaming, regelgeving die steeds meer geld kost, die kun je dan makkelijker betalen. Dus er zijn zowel branchegenoten als investeerders die proberen de beste bedrijven van de markt te halen.
Ja, en dat probleem wat je aanstipte om de juiste waarde op een bedrijf te plakken, dat het eerst lastig was, is dat dan ook opgelost?
Ja, als jij nu kunt zien van de afgelopen twee jaar hebben ze zoveel geld verdiend. Het grote probleem was, je moet voor een deal moet je een bepaalde EBITDA moet je vaststellen. Dus een bruto winst. Wat kan dat bedrijf jaarlijks, jaar op jaar aan verdiensten? Meestal wordt er betaald dat je een aantal keer die bruto winst betaalt. Maar als je die niet kunt vaststellen, dan is het gewoon lastig. En nu kan het wel.
En valt er al iets over te zeggen wat de prognoses zijn voor de komende maanden? Of die groei gaat doorzetten?
Nou, alle seinen staan in ieder geval op groen. Wat ik zo net zei, er zijn nog steeds die redenen om schaal te vergroten. Dan kun je gewoon tegen lagere kosten kun je in die markt concurreren. En er is geld zat, dus ik zou niet weten waarom dit niet door zou zetten.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet op ons te abonneren in je podcast-app, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.